Welkom bij de Scaling Up Podcast. De podcast over scaling up. Heb jij of werk je bij een snelgroeiend bedrijf? Blijf dan even 20 minuten luisteren. In deze podcast ga ik, Jorine Nelissen, in gesprek met Victor van Velen en Bart van Nol, de experts in Nederland op het gebied van scaling up. Waarom deze gasten? Nou, Bart is ondernemer, mede-eigenaar van Scale Up Company en ook Victor is ondernemer en ze zijn allebei scale-up coach. Samen hebben ze al meer dan 400 bedrijven begeleid. Met hen duik ik vandaag in de veel voorkomende uitdagingen van scale-ups en de tools die Scaling Up biedt voor ondernemers van groeibedrijven en hun leiderschapsteam. In deze podcast gaan we het hebben over de sandbox. Wat is een sandbox? Waarom noemen we het eigenlijk een sandbox? Victor en Bart delen hun ervaringen en ze vertellen ons wat je wel en wat je wel niet moet doen als je een sandbox definieert. Daarnaast delen ze een paar hele waardevolle modellen die je kunnen helpen bij het bepalen van die sandbox. En we eindigen natuurlijk weer met een samenvatting. Veel plezier vandaag. In Scaling Up gaan we aan de slag om je sandbox te bepalen. Dat is een van de belangrijkste onderwerpen in de Scaling Up methode. Maar waarom noemen we het eigenlijk een sandbox?
Jeetje. We noemen het een sandbox omdat het eigenlijk het geeft aan welk speelveld je wilt spelen. Dus wil je op het hele schoolplein of wil je alleen in de zandbak? En we hebben die zandbak, sandbox, zandbak. Dat is eigenlijk het stuk waarin wij zeggen binnen de methodiek. Wie, met welke producten, in welke doelgroep en hoe geografisch wil je de komende 3 jaar gaan doen? Dat is de sandbox.
Maar als je wil dat je organisatie groeit, dan moet je toch zoveel mogelijk aanpakken?
Dat is niet juist.
Oh.
Nee, juist dat we. Maar het is wel een hele goede vraag trouwens. Nee, wat het namelijk. Dat is een van de leuke. Wat ik zelf ook heel tof vind om elke keer bij bedrijven te implementeren. Is eigenlijk als je de sandbox gaat bepalen. Ga je vragen, jongens. Waar gaan jullie de komende 3 jaar in spelen? Welke producten aan welke doelgroep ga je aanbieden de komende 3 jaar? En juist, dan komen we zo meteen nog wel op hoe die oefening werkt. Maar wat je juist ziet is dat we alles willen doen. En alles doen is eigenlijk niks doen. Dus juist om die sandbox te verkleinen. Krijg je focus. En dat focus, dat gaat groei opleveren.
En wat Fern ook in de methodiek vaak wel gebruikt, is die sandbox. Dan heeft hij het ook letterlijk over je zitten in je eigen zandbak. En daar wil je dominant zijn. En daar wil je bepalen met welke tools je speelt. En eigenlijk als een kind, een onaardige puber of een puber peuter van 2 of 3, is van mij, is mij. Dus in welk stuk ben jij dominant? Mooi. Dus wat verkoop je? Waar verkoop je? En aan wie verkoop je? 3 dingen die elementair zijn om succesvol te schalen.
En moet je als bedrijfsleider dat zeggen, is van mij.
Mij zijn mijn woorden trouwens. Mij.
Leuk.
Hey, en hoe doe je dat nou goed? Hoe bepaal je wat je sandbox is?
Nou, dat antwoord daarop is. Dat is best wel breed en groot. Het hangt er heel erg af ook waar je met je organisatie staat. Wat je veel ziet is dat als een bedrijf begint, dan in het begin in de pioniersfase of de start-up fase, dan doe je gewoon van alles en nog wat. Dan toon je het bestaansrecht van je organisatie aan. En dan kom je vervolgens in een volgende fase. Wij noemen dat de rollercoaster fase. Weet je, van de 10 tot 20, 25 medewerkers. En daar zie je vaak dat je gewoon heel veel dingen gaat uitproberen. Waar ligt je groei? Waar liggen je mogelijkheden? Wat willen klanten van je kopen? Wat is geografisch handig? Op welke klant wil je richten? Dus dan ga je heel veel dingen verkennen en achter heel veel dingen aanrennen. Dus dan wordt die sandbox die wordt wat breder. En dan komt er daarna een fase. En dan moet je echt wel gaan kiezen. Als je dat dan niet doet, dan ga je gewoon vaak je interne organisatie opblazen. Dus hoe bepaal je nou of je dat, hoe breed en hoe je dat goed doet, hangt ook een beetje af waar je in welke fase je bevindt, zeg maar.
Ja, dus als je niet kiest wat je sandbox is en eigenlijk al die kansen blijft grijpen, dan zeg je blaas je interne organisatie op, omdat je met te veel dingen tegelijk bezig bent.
Als je wil groeien in ieder geval. Hè? Dus als je echt wil groeien, dan moet je snoeien. Zo zeggen we dat ook wel eens.
Groeien is snoeien.
Precies. Dus dat is en het is wel elementair wat Bart net aangeeft. Dat gaat wel over de fases waar je in zit. Dus het is wel in elke fase een stukje anders. We hebben een andere podcast over groeifases opgenomen. Dus die zou ik zeker beluisteren als dat interessant is. Maar dit even als voorbeeld pakkend. Naar elke fase eigenlijk, elke nieuwe fase, zal je je sandbox opnieuw moeten definiëren. En daarbij is inderdaad wel de crux, in ieder geval tot en met fase 4, Vernauwen is altijd beter dan verbreden. Want heel veel dingen doen in je interne organisatie is gewoon niet zo schaalbaar.
Nee. Hoe vinden ondernemers waar jullie mee werken het eigenlijk om dit te doen?
Die vinden dit te gek. En die staan vooraan om gewoon allerlei ideeën en plannen die ze hebben, de nek om te draaien. Oh, maar dan niet in te investeren, zich te focussen op één of twee dingen. En daar dan heel hard 4 jaar mee bezig te zijn. Nou, het hangt een beetje natuurlijk af wat voor soort ondernemer je tegenover je hebt. Maar ondernemers zoals ik, opportunisten die overal kansen en mogelijkheden zien, die vinden
dat niet?
Gewoon afgrijzelijk.
Ja, dat herken ik heel erg. Ja, dus even voor, ik heb bijvoorbeeld een vers frietbedrijf.
Echt?
Ja, zeker. Ik zal de naam niet noemen. Ik word natuurlijk altijd enthousiast over waar het nog meer te verkopen is. Dus ik denk, ja shit, het moet natuurlijk ook in de retail. Het moet natuurlijk ook in Aruba. Als iemand me vraagt, kan je het ook op Ibiza maken? Ja, ik kan het leuk Ibiza maken. Maar goed, het levert natuurlijk helemaal geen kont op, zou ik zeggen. Om een one-off te doen in Ibiza. Terwijl ik in Nederland nog een hele markt heb om te groeien met één product zelf, de brand.
Maar het is wel super sexy. En wat nou als die mensen die op Ibiza komen, dat het hele belangrijke horeca,
tycoons zijn. Ga je dat soort vragen stellen.
Die dan toch alles voor je bepalen. Ja. Fik, mis je dan niet een groot gedeelte van de markt? En wat denk je dat alle mensen die daar komen om wereldwijd te exporteren? Volgens mij is het je grootste window of opportunity. Ja.
Oké, ik ga het wel doen. Nee, dit is het. Ja, Bart speelt de rol.
Dit? Want hoe kies je dan waar je voor kiest? Je
moet wel, dus dat is misschien wel on a serious note. Je moet dus wel goed gaan begrijpen welke opportunities je laat liggen door de hele tijd nieuwe opportunities te gaan aanboren. En dat is wel bijvoorbeeld de oefening die wij veel doen met teams, hè, die in zo'n fase komen. Gaan we eerst eens even kijken wat voor diensten en producten bied je nou allemaal aan. En dan gaan we eens eventjes kijken bijvoorbeeld op marge. Welke voegt nou lekker veel toe? Op welke type klant is nu, geef je structureel hogere cijfers dan anderen? Waar is veel gedoe in de organisatie, waar niet?
Wat matcht lekker met je strategie? Ja. Dus je maakt eigenlijk een soort een analyse van wat je op dit moment doet. Waar ruimte ligt, waar groei zit, wat complex is. Eigenlijk om goed te kunnen bepalen waar moeten we ons nou op richten. Want er zijn ook nog wel wat van die, wat we natuurlijk veel zien, is dat er ontzettend veel tijd wordt gestoken in klanten en producten en geografieën waar eigenlijk gewoon heel erg weinig marge toekomst uitkomt. Maar dat mensen nog bijdoen omdat ze dat ooit van een klant zijn gaan doen en dat willen ze die klant niet teleurstellen.
Ik weet niet wat jouw ervaring is, Bart, maar hier zit wel wat magie. Dus in het doen van deze oefening, dus we hebben het over een heel specifiek onderdeel van de scaling up methodiek, de sandbox, lijkt een kleinigheidje. Bepaal je product-marktcombinatie staat er eigenlijk, in welke geografie. Maar is een grote geitje. Want hier worden echt grote verschillen gemaakt. Want inderdaad, de magie zit hem erin. Als je dit echt gaat onderzoeken, komen er vaak hele andere markten uit dan je in eerste instantie, zeker als ondernemer, zou verwachten. Je bent toch een beetje klassiek genomen. Ik in mijn friet denk, nou, mijn friet moet naar de horeca, daar past het goed. Maar als ik er nou achter kom dat in retail 2 keer zo hard gaat, er 14 keer zoveel blijheid is om mijn product heen, de marges hoger zijn, et cetera, gewoon feitelijkheden. Ja, dan moet ik misschien mijn aannames moeten gestaat zijn. En die zijn dan toch verkeerd. En als het eenmaal makkelijk, het idee is natuurlijk, als het ergens makkelijker gaat, dus als het makkelijker te verkopen is in een andere branche bijvoorbeeld, why don't do it?
Nou ja, en ik denk ook dat je als ondernemer soort van verliefd bent op je eigen product en je eigen ideeën. En het is best wel moeilijk om dan te onderkennen dat die niet zo goed zijn als je dacht.
Ja.
Zullen we even voorbeeldjes doen?
Ik denk dat er wel eentje.
Ik ben wat praktijkvoorbeelden, ja.
Ja. Nou, even nog om dat stuk van verliefdheid nog even aan te tikken. Kijk, wat je ziet, wat ik net al zei, is bij die eerste groeifase, als zo'n bedrijf eigenlijk net een beetje van 10 naar 30, 40 gaat, dan zie je dat dat bedrijf groot geworden is door heel veel opportunities te verkennen en door heel veel dingen na te gaan. En die ondernemers die rekenen zich steeds rijker omdat ze meer dingen zijn gaan doen. En dat dan omkeren, ja, dat is gewoon eigenlijk een van de lastigste en een van de meest belangrijke missies van bedrijven tussen de, nou ja, pak een beetje 10 en 40 medewerkers.
Ja. En wat je dan vaak ziet, als het gelukt is, schaal je in één keer door. Dus als je eenmaal hebt ontdekt, daar zit de perfecte match van klant en product en geografie eventueel. En je hebt dan een mechanisme erachter staan waar je, dan kan je echt een gas geven. Dan kan je het gaspedaal ingedrukken en dan is vaak ga je op een golf mee in plaats van dat je ergens tegenin zwemt. En dat is, daar zit de scaling up natuurlijk aan, noem ik het magie. Door dit goed te doen, hè, snoeien om te groeien, ja, kan je heel, heel, heel hard gaan. Maar goed, het is niet makkelijk.
We hadden het net over een paar praktijkvoorbeelden.
Ik heb een tijd gewerkt met een club die gereedschap verhuurt. Nou, die deden ze op een gegeven moment op de consumentenmarkt en op de zakelijke markt. En wat gebeurt er dan? Allebei groeide het, allebei zaten er wel wat kansen in. En op een gegeven moment merk je dat je webshop, je overeenkomsten die je aanslaat, je accountmanagement, je assortiment, je pricing, wordt steeds lastiger om dat voor iedereen toegankelijk te maken. Dus die website wordt groot, log, consumenten denken, ik vind het wel erg bedrijfsmatig, bedrijfs. En meer mensen die zakelijk inkopen, die denken misschien, hey, dit is wat te veel in consumenten, taal en aantallen en prijzen. Dus kortom, misschien voelen zich allebei wel niet thuis op die webshop, terwijl je het aan beide wil verkopen. Op een gegeven moment in het traject hebben ze een hele duidelijke keuze gemaakt om voor de zakelijke markt te gaan. En daardoor konden ze hun lease float veel kleiner maken, konden ze hun website optimaliseren, gingen ze heel veel meer omzetten, veel meer marge draaien, konden ze makkelijkere brand promises en alle andere belangrijke facetten bedenken. En dus ook de hele marketing, sales, de operatie werd steeds eenvoudiger om te draaien bij een veel hoger en groter volume. Ze kregen een veel helderder gezicht in de markt. Dit is echt een klassieke, ik denk voor iedereen redelijk voor te stellen, situatie die ik talloze keren heb doorlopen.
En konden ze ook echt als een klein kind door hun zandbak zeggen, deze is van mij?
Nou, zeker in die regio wel. Ik vond het heel knap, want ze moesten daar veel voor omzetten. We hebben ook nog een interessante overname aan vastgekoppeld om meteen ook een marktpositie te claimen, die ook opeens logisch werd. Dus het heeft best wel veel gevraagd van het team, maar ze hadden ook wel echt lef. Dus je hebt hier lef voor nodig. Ja. Je moet namelijk iets durven achterlaten en dat vindt iedereen bijna super irritant.
En dus daar komt ook de 770-regel achter vandaan. Hè. Dat is misschien wel voor de theoretici onder ons een handige regel. Wordt volgens mij ook in het boek gequote. Dus wat we eigenlijk zeggen is, als je nou je markt juist verkleint naar een heel kleine markt van 7% bij wijze van spreken, en die domineer je, daar heb je voor 70%, dan ben je echt een dominator in dat stukje markt. Dus als jij eerst een zandbak hebt die heel groot is, je doet eigenlijk alles voor iedereen, verkleinen we nou eens helemaal terug naar 7%. En dan die niche, als je die domineert, als je daar dan weer 70% hebt, dan kan je echt makkelijker schalen.
Ja, zeker voor dat stuk, Vic, want ik moet altijd over dit soort modellen. Mm. Ik weet niet of je dat ook hebt, maar ik ga er altijd heel lang over nadenken of ik het nou echt mee eens ben of niet. En omdat ik zelf namelijk ook vaak aan de andere kant van de medaille zit met opportunisme. Mm. Ik denk dat dat 770, die zo'n regel om echt hyperfocus te kiezen, ontzettend versnellend werkt. Vooral zeg maar van, ik doe het altijd in die groeifase, maar vooral in groeifase 2, 3 en 4. Ja. En in groeifase 5 zie ik ook wel clubs die gewoon breder en groter weer moeten om globaal of met hun portefeuille of in geografie echt uit te kunnen breiden.
Ja, en misschien is dat wel goed. Zal ik dat aan de hand van een voorbeeld nog even toelichten?
Nou, graag.
Dat zou lekker zijn, Vic.
Het is een oud voorbeeld. Hè. Er wordt ook wel als podium gebruikt. Dus Winterhalter vaatwassers. De vaatwassers niet zo heel bekend misschien voor iedereen. Het is namelijk ook een niche-markt. Dus het is niet echt een product dat heel bekend is in de markt. Werken is een van de top 500 bedrijven in Duitsland, mind you. Met 200.000 plus medewerkers. Dus het is geen kleine jongen. En die hebben eigenlijk in de jaren 60 al, volgens mij, dus ze maken vaatwassers. En die vaatwassers voor grotere, dus niet voor huistuin en keuken, het vaatwasser, maar die kunnen dat, nou ja, je kan je voorstellen, die kunnen in de horeca gebruikt worden, maar ook in ziekenhuizen, die kunnen op scholen ingezet worden, kantoren, et cetera, et cetera. Dus die kunnen hun markt verbreden, om het maar zo te zeggen. Eén product, en die gingen toen ook kijken, ja, we kunnen ook misschien naar meerdere markten doen, we kunnen ook vaatwassers, vaatdrogers, lijntjes voor, lijntjes achter, dus je kan meerdere producten. Wat hebben zij dames dan leuk voor? Ze hebben gezegd, nee, weet je wat wij gaan doen eigenlijk? We gaan het juist helemaal verkleinen, we doen alleen vaatwassers en we doen het alleen in de horecabranche. Maar dan pakken we hem ook helemaal. Dus die hebben die terug naar die 7% gegaan. Die hebben gezegd, we hebben een bold keuze. We gaan alleen restaurants doen. Maar we gaan de diepte in. Dus we gaan in die restaurants. Maar dat is de tweede fase. Dus eerst hebben we gezegd, en die gingen kijken, wat hebben die restaurants nodig? Restaurants hebben een hele andere dynamiek als een school of een kantoor. Want een restaurant, als een vaatwasser stuk gaat, dat kan hoe lang fout gaan?
Niet zo heel erg lang, heb je echt een probleem.
Ja, na twee dagen neemt je afwasser ontslag.
Ja. Nou ja, niet na twee dagen. Na 1 of 2 uur heb je gewoon een super groot probleem. Als je een grote horecagelegenheid hebt en je hebt service, dan moet dat lopen. Dat is een elementair onderdeel van je bedrijf. Dus wat zij zagen, is, hey, als we dat Als we daar onze infrastructuur op inrichten, als we zorgen dat wij gewoon binnen 2 uur bij wijze van spreken iemand on the site hebben die het gaat fixen, dan heb je een gouden propositie. En dat zijn ze gaan doen. En daar zijn ze fucking goed in geworden. En daar zijn ze groot in geworden. Dus iedereen heeft, oké, je moet een winterhalter hebben. Waarom? Niet zozeer om die vaatwasser, want iedereen kan misschien wel zo'n vaatwasser maken. Maar om alles erachter, namelijk de partij die ook zorgt dat hij het doet. Want je koopt een vaatwasser, je koopt de oplossing. De schone borden koop je eigenlijk, hè? Dat is, ja. Dat is wat je koopt. Dat hebben ze goed gezien. En wat zijn ze toen gaan doen? Dan komen we bij die volgende. Dus dat kunnen ze in fase 2, 3, 4 kunnen ze hard doorgroeien op dat ene product in die ene markt. Kan je natuurlijk begin in Duitsland en kan je uiteindelijk over de hele wereld neerzetten. Hebben ze gedaan. En toen zijn ze gaan kijken naar innovatie. En dat is eigenlijk de situatie waar Bart op doelt. Volgende fase ga je kijken, oké, maar we zitten in die markt. Wat kunnen we eigenlijk nog meer verkopen? Dus die zijn naast vaatwassers, afwasmiddelen, servicecontracten, et cetera, in diezelfde markt gaan neerzetten. Dus dat is nog een innovatie in die branche. Ja. Nou, dat is wel een geniaal voorbeeld, als zeg ik het zo.
Dus het is eigenlijk, je kiest eerst welke markt je gaat domineren. En als je die dan eenmaal hebt, dan kan je daarna gaan uitbreiden. In plaats van wat je andersom doet, dat je eigenlijk het hele schoolplein,
ja, heel goed,
wil claimen. Je gaat eerst de zandbak en als het dan de zandbak helemaal van jou is, dan ga je daar nog.
Iedereen luistert in de zandbak, kan jij ze alles verkopen?
Precies.
Waarschijnlijk, ja. Ja, ja, mooi.
Als je nou je sandbox gaat definiëren, wat moet je dan vooral wel en vooral niet doen?
Wat wij vaak doen is, we beginnen dus met een analyse van hoe ziet je huidige sandbox eigenlijk uit. Hè? Dus wat doe je op dit moment, aan wie en waar. Hè? Dus dat eerst goed in kaart hebben. Heb je dat goed gesegmenteerd? Snapt iedereen in de organisatie wat is? En dat begint eigenlijk heel basaal al door mensen te vragen, eerst individueel dus met elkaar, van, joh, wat doen we nou eigenlijk? Voor mij is het de analyse van de markt, dus ja. Dat is 1. Tweede is kijken naar je innovatie. Mm-hmm. Dus kijken hoe gaan we innoveren en wat gaan we doen. En de derde stap is vanuit daar een soort planning maken voor, ja, pak een beet 2-3 jaar. Dat is eigenlijk een beetje hoe je de, ja, basis neerzet. Maar Fik, ja, wat zijn de stap 4 en 5?
Nee, ik ken geen stap 4 en 5. Jij wel? Volgens mij zet je het goed inderdaad. Ik verbaas me altijd hoe druk ik nog ben bij stap 1 en 2. Hè. Dus uiteindelijk, ik heb wel een leuk voorbeeld. Ik was laatst bij een. Ik begin vaak als een bedrijf net uit die start-up fase naar een scale-up fase komt, dus eigenlijk 20, 30 medewerkers. Vraag ik altijd, wat zijn al je. Als we echt aan het begin van het traject staan, zeg ik, wat zijn al je diensten en producten? En dan ga ik meeschrijven op een bord. En dan meestal eindigt het bij 10 zitten, een soort van, zegt dat team, nou, dit was het wel zo'n beetje. En dan zeg ik, nou, we nemen nog een minuut. En dan kwamen ze 20.
Komen er nog 10.
En ik had er laatst eens en toen zei ik, nou, pak nou ook even je boekhouding erbij. Kijk even wat voor omzetschalen je al, wat voor stukken omzet je al. En toen kwamen er uiteindelijk 35 producten uit. Dus vroeg ik daarna, hoeveel klanten heb je eigenlijk?
12.
Nou, 24 was dat. Dus 11 producten meer dan klanten, weet je wel. Dus
welke stap doe je dan met z'n fik?
Nou, dan kom je volgens mij, dit is nog voor jouw fase. Dus wat mij betreft, ga je dan echt aan de slag van, oké, we zien dit. Maar in 1 is, wat past nou het best bij jullie? Hè, als je strategie van het bedrijf, wat past nou goed? En eigenlijk, ik vind het mooiste kompas eigenlijk, is wat kost geen hessel? Dus waar zie je dat klanten het eigenlijk van je willen kopen zonder dat het trekken, dat je aan ze moet trekken? Dat vind ik een hele belangrijke. Dus als je sales takken de hele tijd moet trekken of via marketing heel veel budget erin moet houden om er nieuwe klanten tegenaan te gaan, is het eigenlijk een signaal dat het niet goed genoeg is. Dat klanten er gewoon simpelweg niet op zitten te wachten. En er zijn producten wat soms nog heel klein zijn en waar mensen eigenlijk op kleven. Dat is natuurlijk ideaal, maar waar mensen zeggen, oh, dit is lekker, die wil ik wel, hier zou ik eigenlijk wel meer voor willen betalen. En wat intern bijvoorbeeld heel weinig moeite kost. Nou, dat zijn in ieder geval puzzelstukjes en signalen om verder te gaan onderzoeken. En dan moeten we natuurlijk kijken of de marge goed is, of het ook goed matcht, of er op lange termijn ook nog behoefte aan is. Dat is wel belangrijk. Is er technologisch wel, zijn er ontwikkelingen die hier wel in dezelfde lijn liggen. Dus je pakt ook wel de metatrends erbij. Maar als dat allemaal overlapt, dan heb je een hit te pakken.
Hey, en wat zijn nou don'ts? Want we hebben nu best wel mooi uiteengezet wat het is en hoe het proces gaat als je het goed doet. Wat zijn nou don'ts?
Nou, in ieder geval is een don't het in kaart brengen, zien hoeveel werk het is en dan vervolgens daar niet op besluiten en geen actie op ondernemen. Want dan blijft gewoon heel veel in de organisatie hangen. En die worden, dan merk je dat mensen, ja, eigenlijk, ik wil niet zeggen meteen moedeloos worden of zo, maar die vraagt je team om keuzes. Geef als leiderschapsteam die helderheid in, ja, de keuzes.
Dat is mooi, ja. Als ik nog een do en don't mag noemen hierbij, is doe het in ieder geval elk jaar. gedegen weer. Dus dit is echt een onderwerp om echt beet te pakken in je annual meeting. Om echt weer echt een onderzoek te doen naar je productlijnen. Naar de trends, waar gaat het komen 3 jaar naartoe. Dat moet je echt elk jaar heel serieus aanpakken wat mij betreft in je annual. En dat doe je ook serieus omdat je 2 dingen wil doen. 1, je wil er snoeien. Aan de andere kant wil je ook innovatief blijven. Dus ik geloof er wel in dat cyclies ongeveer bestaan uit 7 jaar. Dus als jij nu een product hebt waar iedereen op zit te wachten, dan is het over 7 jaar waarschijnlijk niet meer zo. Dus ook in het proces van beter worden in dat ene product, in die ene dienst, moet je ook blijven door innoveren. Moet iets anders kleins er weer naast gaan doen. Omdat dat over 7 jaar misschien wel je way out, je way forward is.
En dan vind ik 7 jaar persoonlijk erg lang voor een marktstrategie hoor. Zeker in hoogdynamische markten, in software en dergelijke. Als je dan denk ik dat het geen realistische termijnen zijn, wat mij betreft. Dus ik zie dat eigenlijk wel een stuk korter.
Nee, ik bedoel je gaat 7 jaar, dan is je vorige product misschien uitgewerkt. Zeg niet dat je niet veel sneller moet door innoveren.
Ik denk dat wat we allemaal bedoelen is dat je gewoon regelmatig terug moet kijken naar wat je zandpak eigenlijk is.
Want
je kan hem definiëren, maar hij is niet definitief. Zijn er nog bruikbare modellen of tips waar je mee aan de slag kan op het moment dat je met je sandbox bezig bent?
Ja, een van de klassiekers die je zeker erbij zou moeten nemen is Ansoff. Waarin je gaat kijken, ga je nou verbreden meer producten in dezelfde markt of juist dezelfde producten in andere markten. Dat zijn wel belangrijke modellen om hier sowieso bij te pakken. Bart, heb jij nog?
Ja, nou ik ben zelf echt enthousiast over de modellen van Adesis. Dus dat gaat over value proposition design, dat het goed in kaart brengt voor welke klant je werkt en behoeftes, maar ook vanuit de markt. Dus dat is eentje die echt wel veel helpt. Daarbij kun je ook aan je organisatie vragen, breng dat nou eens in kaart om daar scherp op te blijven. Eentje die ik veel gebruik bij partijen is het Three Horizons model van McKinsey, waarbij je je innovaties plot, waarbij je zeg maar, in de eerste horizon vooral kijkt naar wat willen we op het huidige product verbeteren. Tweede zijn wat meer echte innovaties op producten wat verder. En derde is een ultieme innovatie die marktveranderend is. Ik zie dat nu zeker op dit moment bij een paar partijen die bijvoorbeeld in de content zitten, dat als die AI goed hebben weten te volgen versus de partijen die er niks mee hebben gedaan, dat die echt enorm progressie maken. Dus je wil ook niks daarin missen. Dus daar zit ook nog wel voor mij een heel relevant model. En wat ik denk dat ook een hele belangrijke is bij bij je sandbox, is dat je toch ook nadenkt, wat is eigenlijk de rol die we willen spelen voor klanten hierin? Dus dat, of je daar nou een porter of een ouderwets model voor gebruikt, maar je wil eigenlijk, zijn we de makkelijkste, de goedkoopste, de lekkerste, de snelste, de meest flexibele? Kortom, hoe gaan we ons door innoveren en hoe gaan we ons positioneren? Want uit die sandbox komt je positionering.
Thanks Bart. Gaat noteren.
Zullen we nu richting de samenvatting gaan? Oké. Je sandbox, dat is een van de moeilijkste, maar ook een van de belangrijkste dingen om te doen in het scaling-up traject. We noemen het een sandbox, want in plaats van dat je op het hele schoolplein speelt, bepaal je nee, dit is waar ik dominant ga zijn. Dit is mijn zandbak, deze is van mij. Op het moment dat je onderneemt, dan ga je kansen zien, al kansen pakken. En dat is ontzettend leuk om te doen. En daarom vinden ondernemers vaak juist dit stukje heel moeilijk. Maar als je het goed doet, geeft het intern ook heel veel helderheid en structuur. Het zorgt ervoor dat je allemaal op 1 pagina komt. Groeien is snoeien. Het is moeilijk. It's killing your darlings. Maar als je het doet, dan geeft het je de ruimte om in plaats van tegen de stroom in te zwemmen, de golf te pakken, waardoor je echt kan doorschalen. Het geeft focus, het is niet leuk om te doen, maar maak het ook niet te moeilijk voor jezelf. Want een zandbak, die is er, die hoef je niet te graven. Dus als het heel veel moeite kost om in een bepaalde niche dominant te zijn, zit je niet op de goede plek. Loop je nog ergens tegenaan? Of heb je andere vragen? We helpen je graag. Mail naar info@scaleupcompany.com of bel ons even. Keep scaling!